Dit jaar is het thema van de Landelijke Vredesweek Vrede verbindt verschillen. Drie keer een V. Daar ging het vast vorige week zondag ook over. Maar ik struikel zelf een beetje over dat zinnetje. Vrede verbindt verschillen. Want vrede kan op zich niet het onderwerp zijn, de handelende persoon. Het zal altijd om mensen moeten gaan. En er zal iets met die verschillen moeten gebeuren voordat je over vrede kunt spreken. En dan is het wel een mooie spreuk om te zeggen, er is geen weg naar vrede, maar vrede is de weg. Maar dan gaat het toch over hoe mensen op pad gaan. En dan gaat het over verschillen. Dan gaat het niet over niks. Dan gaat het over grote verschillen in de wereld. En ik geloof haast dat we in een tijd leven waarin nog nooit zoveel grote, dat we bepaald worden bij zoveel grote verschillen als vandaag. Verschillen die steeds groter worden. Ik zal maar gewoon een paar noemen, zodat u weet van, oh, het is associatief verbonden met alle verschillen in de wereld. Als ik denk aan de vluchtelingenstroom in Moria, de manier waarop mensen daar verschillend in staan. Of Black Lives Matter. Waarin het zowel gaat over discriminatie als over straks ook vast weer de Zwarte Pieten discussie. Maar ook het milieu. De verschillen, hoe mensen daarin verschillend staan. De toekomst van de aarde. Stikstofproblematiek. En niet te vergeten de coronamaatregelen. Hoe iedereen daar ook verschillend in zit. En dat is niet iets wat je zomaar even met wat discussiegroepjes kunt oplossen. Of dat je dat een beetje glad kunt strijken. Of kunt zeggen, nou ja, iedereen heeft wel eens een mening. Doe maar. En laten we wel wezen, ik heb het gevoel dat het de verkeerde kant op gaat. Met de manier waarop met die verschillen omgegaan wordt. Dat mensen de hakken in het zand zetten. Polarisatie. Met extremistische uitwassen. Die kant gaat het op. Dus hoezo vrede stichten? En het is niet een ver van mijn bedshow waarin we op deze plek even wat moois kunnen zeggen met de liefde bedekken of zo. Maar juist in deze coronaperiode komt het ook bij onszelf heel dichtbij. We voelen het aan den lijve. En het heeft iets te maken met dat mensen rechten voor zichzelf opeisen. Een claim, een recht op eigen ruimte. En zo kom ik zelf bij het thema van vandaag, vrede, eigen ruimte. Al dan niet opgelegd door een ander. En dan moet ik zeggen, de kerk is niet de plaats van de oplossingen. Dus verwacht vanmorgen niet even van mij het antwoord op al deze vragen. En de kerk is wel de plek van bezinning. De plek van, er valt misschien wel wat licht op. En het begint altijd op de vierkante meter. Op de plek waar je zelf leeft, waar je zelf bent. Beginnend in het klein. Met uitstraling naar dat wat groter is. Dus je kunt zelf filosoferen over hoe het zit in het grote. Denk maar aan het beeld van het mosterdzaadje. Wat kan groeien? Vrede als iets dat te maken heeft met eigen ruimte voor iedereen. In de Bijbel wordt het ook genoemd, ieder die kan zitten onder zijn wijnstok of vijgenboom. Alleen de vraag is, wie bepaalt dat? Daar zullen we het straks bij de overdenking over hebben. En daarvoor willen we ook het licht vanuit de schrift laten horen, laten zien. En we willen samen eerst bidden voor de opening van die schrift. Heer, wij danken u dat wij hier mogen zijn. Zoals we zijn met onze gedachten, met onze gevoelens, ja, met ons hele leven. Wat we vragen van u is of u uw licht wilt laten schijnen op ons, zodat we uw nabijheid ervaren en daarmee de warmte van geborgenheid. En aan de andere kant dat er licht opvalt, zodat we beter kunnen zien. En misschien ook dingen kunnen ontdekken voor ons eigen leven. Vul met uw geest, uw eigen woord. In Jezus' naam. Amen. De eerste schriftlezing is uit 1 Korinther 12. Een bekend gedeelte op zich. Maar misschien komt het nu wel een klein beetje in een ander licht. Paulus zegt daar dan: daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen: vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen: Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken en aan de andere kant door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer een anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren of om te onderscheiden wat wel of niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. En dan komt het beeld. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele delen. Als de voet zou zeggen: ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan niet, werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. De tweede schriftlezing is slechts één vers, maar wel een mooi vers. 1 Korinthe 14, vers 10. Er zijn, ik weet niet hoeveel talen in de wereld, en ze hebben allemaal betekenis. Ik wil eerst graag een ervaring vertellen uit mijn werk als geestelijk verzorger in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Het was op een zondag waarin belijdenis gedaan werd. En er mochten ook een aantal bewoners van de instelling belijdenis doen en die mochten op de eerste rij zitten in de kerk. En Grietje zat er ook en naast haar was een lege stoel. En die werd later gevuld door een andere bewoner die daar kwam zitten. En op een gegeven moment gaf ze die een enorme hijs. En de hele kerk was daar getuige van. En je ziet dan de reactie van mensen natuurlijk. Zo moeten die belijdenis doen. Nou, mooi is dat. En aan de andere kant ook dan wel gezichten van, goh, wat zielig. Een beetje, hè, van, ach, laat ze maar. Toen had ik het gevoel, ik moet daar toch iets over zeggen. Want ik denk, dit is vast natuurlijk heel onduidelijk en ook ongemakkelijk. Want dan kun je daarna later heel vroom zeggen, ja, ik wil graag, enzovoort. Ik zei, nou, ik moet iets weten van Grietje. Zij heeft voor zichzelf een klein beetje ruimte nodig. En die ander, die kwam in haar ruimte. Die kwam te dichtbij. En ja, hup, ruimte. En toen zag ik mensen knikken en denk, ja, dat snappen we. Dat begrijpen we. Dat gebeurt als je daar in je eigen ruimte. Toen zei ik, ja, maar dat geldt voor u eigenlijk ook wel. Alleen u hebt natuurlijk geleerd om heel beleefd te zijn. Van, ach, laat maar. En het hoort zo. En nou ja, zo, ik zei, zo zijn wij. Maar van binnen het gevoel kon wel eens hetzelfde zijn. En toen zag je dus dat mensen gingen bewegen in de kerk. Die hadden dat even door. En ze gingen ook nog een klein beetje verzitten. Dus dat gebeurt dan ook. Dat je even bewust wordt. Ja, eigenlijk voel ik dat wel. Alleen ik laat het niet zo zien. En dan heb je dus mensen die dat wel laten zien. En waarvan anderen het soms niet willen begrijpen. Ieder mens heeft zo zijn eigen persoonlijke ruimte. En soms wordt er ook wel heel erg over, laat ik zeggen, beschreven. Van elke mens heeft iets van 50 centimeter of zo. We komen daar straks nog even op, want het is zo mooi om te vertellen. Iedereen heeft 50 centimeter, maar zo is dat natuurlijk niet. Maar ieder mens heeft wel zijn eigen persoonlijke ruimte. En als zonder toestemming iemand die ruimte binnengaat of binnentreedt of binnendringt, dan voelt dat bedreigend. Ik denk, hier kun je best nog wel eens wat verder over nadenken. Want dat is niet alleen lichamelijk, maar het is ook soms in je gedachten en in je gevoel. Daar heb je je eigen stukje van jezelf. En als een ander daarop binnendringt, dan voel je daar een reactie op. En soms kun je daarvoor een ruzie aangaan of brokken maken. En soms hou je je ook stil. Maar het is wel waar, die eigen ruimte, die heb je. En het gevoel blijft. Ook al heb je geleerd om je gewoon te gedragen. Om je fatsoenlijk te gedragen. Veel agressie van mensen is terug te voeren op het gevoel van inbreuk op je eigen, we noemen het ook wel privacy, maar in elk geval je eigen ruimte. Wat is dat, die eigen ruimte? Kun je voor jezelf bedenken. Het is eigenlijk de ruimte waar je het gevoel hebt dat je jezelf niet hoeft te verdedigen. Dat je het gevoel hebt dat je jezelf mag zijn. Dat je niks hoeft. En dan mag je best wel eens jezelf de vraag stellen, hoeveel eigen ruimte voel ik ook echt? Heb ik ook echt dat gevoel? Of heb ik altijd het gevoel dat ik ergens ingeperst word? En hoeveel aandacht heb je zelf voor de eventuele eigen ruimte van de ander? Het is ook wel heel aardig om eens bij stil te staan. Want dat speelt ook tussen ouders en kinderen. In de opvoeding bijvoorbeeld. Waarvan je vindt hoe een kind zich moet gedragen. Of als een kind anders blijkt te zijn dan je denkt. Het geldt ook in je relatie met andere mensen. Ook bij je partner. Dat je voelt van, en soms hou je stil. Maar je voelt gewoon dat je eigen ruimte, of misschien ook die ruimte van de ander, in het geding is. Want als je die eigen ruimte hebt, en je voelt dat gaat echt maar bij jezelf eens na, dan is er ook ruimte voor inbreng van die ander. Omdat je jezelf niet hoeft te verdedigen. Dan is er ook mogelijk dat de ander anders is. Dat je daar ook naar kunt kijken. En dat het niet bedreigend hoeft te zijn. Dus de ander kan bedreigend zijn, maar de ander kan ook een verrijking zijn voor je leven. Dat hangt er een beetje vanaf in hoeverre je je eigen ruimte ervaart. Het hangt af van het contact wat je met iemand hebt. Van de ontmoeting. En om het even heel concreet voor te stellen, u kent misschien die oefening wel van twee mensen die naar elkaar toe lopen. Kent u die oefening? Nee? Makkelijk hoor. Hier staat iemand, daar staat iemand. En de een zegt, kom maar naar mij toe. En dan zeg ik, ho, meneer, ik denk, dit is Dit is voor mij goed, deze ruimte. En dat is heel verbazingwekkend als je dat doet. We deden dat wel vaak met groepen mensen hè, die samen moeten werken of zo. En dat je dan voelt dat de een daar wat eerder bij hoog zegt dan de ander, omdat je dat bedreigend voelt. Want dan zeg je gewoon van nou, ga nou staan op een plek dat jij je lekker voelt om in gesprek te gaan. Dan zijn er echt mensen die te ver doorlopen. Die zeggen even iets terug, want anders dan voel ik me niet zo vrij. Dat is even om na te gaan hoe het zit met die persoonlijke ruimte. En het hangt niet alleen af van de relatie die je met iemand hebt. Want bij vriendschap kun je natuurlijk zeggen, nou ja, dan mag ik wel dichterbij komen. Nee, dat hangt er maar net even vanaf en ook waar het over gaat. Want als je een groot meningsverschil hebt, dan heb je soms liever even wat afstand. En het hangt er ook vanaf hoe iemand naar je toe gaat. Want als je niet naar je kijkt en je loopt zo naar je toe, dan zal je veel eerder ho zeggen dan wanneer iemand je in de ogen kijkt. Als je elkaar ziet, kun je meestal dichterbij komen. Iets van vertrouwen, denk ik. Dus het gaat om wie, maar ook om hoe. Dan kun je ook jezelf de vraag stellen, wie laat ik dichterbij komen? Dan zie je ook dat het geen constructie is van, ja, hem moet ik wel dichterbij laten komen, want al dat soort dingen. Nee, zo werkt het niet, want je voelt het in je lichaam. Je voelt je eigen reactie wel. En soms is het goed om dat aspect eens mee te nemen. In de manier waarop je met mensen omgaat. Het belang van de ontmoeting en de blik in de ogen. Want hoe vaak gaan mensen toch door? Hoe vaak ga je soms zelf door? En zijn we blind voor signalen van die ander? Of willen we die signalen naar onze hand zetten? Dat kan ook nog. Van ja, jij moet dit en jij moet dat. Of jij moet mij dichterbij laten komen enzovoort. Het gevoel dat je verschillen, dat je voelt dat je een verschil hebt van mening. Dat je dat even wegwuift. Of overbrugt. Of recht van de sterkste. Of een beroep doet op het buikgevoel. Je ziet het niet alleen onder elkaar één op één. Maar je ziet het natuurlijk ook in de politiek. Je ziet het overal. De manier waarop mensen omgaan met de verschillen van elkaar. Kun je mooi vaststellen, maar wat is nou de inbreng van het geloof? Hoe kan het anders of wat zou je moeten doen? Ik heb niet voor niks het 1 Korinther 12 gedeelte voorgelezen. Met het beeld van het lichaam en zijn verschillende leden. En heel duidelijk ook toegepast als beeld voor de gemeente. Dus in die zin is ook de gemeente natuurlijk een soort oefenplaats, denk ik. Maar als je kijkt naar dat beeld van het lichaam. Plat gezegd kun je zeggen, er is geen groter verschil denkbaar tussen al de organen in je lijf. Stel je voor dat al je organen op tafel zouden liggen. Het zijn allemaal verschillen, toch? Dat is toch absoluut niet te combineren. Het zijn echt allemaal totaal verschillend. De verbinding wordt pas ontdekt als je het verkent, als je het aftast. Dan kom je erachter dat elk onderdeel zijn eigen plaats heeft en zijn eigen betekenis heeft. Ook al zou je op het eerste gezicht, dat staat er ook, het ene meer waarde geven dan het ander. Maar alles heeft zijn plaats en zijn betekenis. Niet als constructie, maar als groei. Je zou evolutionair kunnen zeggen, het heeft miljoenen jaren geduurd voordat dit tot stand is gekomen. Dit mens is geworden. Er is wel een basis gegeven, namelijk, ze zijn niet zomaar bij elkaar geplaatst, al die onderdeeltjes. Maar het is gegroeid tot een eenheid. Een eenheid van betekenis, namelijk de unieke mens. Er is zo'n samenhang, zo'n wij, dat die af en toe ik mag heten. Dat die mag zeggen, ik ben hier. Dankzij dat wat samen bindt. Dankzij de levensstromen De aderen, de zenuwen en de luchtwegen. Benoemd als bezieling en als geest gevuld. De geest van God wordt hier genoemd. Die ervoor zorgt dat alles zijn eigen ruimte heeft en zijn eigen waarde. De verschillen kunnen voor elkaar betekenis hebben op basis van dat gezamenlijke geheel. Het is een eenheid, één geest, één lichaam. Dat is het beeld voor de gemeente, maar je zou het ook wel toe kunnen passen op al die andere dingen die ik noemde, op de samenleving, die ook uit verschillende delen bestaat. Je zou het toe kunnen passen in de kerk, de kerken, misschien wel het christendom. Je kunt het ook toepassen op de relatie die je kunt hebben met mensen. En tot slot zelfs wel tot de aarde, de hele wereld. En de samenhang in alles. Want dat is het woordje waar het om gaat, het woordje samen. Want dat bepaalt of je de ruimte kunt openen voor die ander, dat woordje samen. Of dat je iets afsluit en verdedigt alleen maar je eigen plekje, omdat je je bedreigd voelt door de ander. Als dat samen wegvalt, worden de verschillen bepalend. Dan vechten die om de macht, als het samen wegvalt. Of zoals Dorothee Schuller het zei in een titel van een boekje, als het visioen verdwijnt, verwildert het volk. In het heel actuele titel moet ik zeggen. U herkent wel het woord verwildert. Verwildert het volk als het visioen verdwijnt. Het geheim van de vrede zit hem in de mogelijkheid van ontmoeting. Op basis van een gemeenschappelijke grond. Je zou kunnen zeggen, daar waar mensen het gevoel hebben, het gaat om het belang van de aarde, kun je alle verschillende standpunten op tafel leggen. Als je doorhebt dat het gaat om het belang van de relatie en niet het belang van je eigen gelijk, dan kun je de dingen op tafel leggen. Als het gaat om het land waar je samen het gevoel hebt, dat bouwen we op, dan kun je ook de verschillen op tafel leggen. Dat geldt voor het belang van de samenleving, het geldt ook voor het belang van de gezondheid en ook voor het belang van gezamenlijk belang van de angst. Ik hoef even te verwijzen aan de begintijd van de corona. Toen hadden alle mensen het gevoel van dezelfde angst en toen deed iedereen mee. We zaten in hetzelfde schuitje. Maar dat schuitje is al lang wat versplinterd. Daar waar je dat gevoel van samen, iets gemeenschappelijke grond hebt, daar valt wat te delen. Dan kun je het gesprek aangaan met de boeren over CO2. Je kunt het hebben over het slavernijverleden, over de vluchtelingenstromen, maar ook over de coronamaatregelen. Het gaat fout als het eenzijdig opgelegd wordt. Het gaat fout ook als je er een etiket zielig op plaatst. Het gaat fout als je alleen maar voor de ander denkt en de ruimte voor de ander bepaalt. Maar daar waar je een gezamenlijk belang hebt, ik zei net, dan kun je dingen op tafel leggen, maar dan kun je de dingen ook aftasten van elkaar. Elkaars ruimte aftasten. In termen van kwetsbaarheid, dat iemand gewoon kan zeggen hoe hij erover denkt en waarom. Dan kun je ook elkaars pijn, je eigen pijn, benoemen. En dan merk je dat mensen of door de mand vallen, omdat ze alleen maar, laten we zeggen, nou, ik heb het in de krant gelezen of ik heb dit. Nee. Hoe zit het bij jou? Waar sta je zelf? Of mensen komen in het licht te staan met iets waarvan je voelt, dit telt. Dit, hier gaat het om. En als ik dit zo zeg, dan denk ik, Ook als voorbeeld, ook aan onszelf, onze eigen kerkgeschiedenis. Het is zo mooi dat we dan vandaag een dienst hebben waarvan we zeggen dat is van de Baptisten en de Doopzinnen en de Grote Kerk. Maar kijk eens naar het verleden. Er was een gedonder, toch? Toen ging het om ruzies in de kerk. Toen ging het om mensen die zich vasthielden aan dogma's enzovoort en ook vervolging. En dan heb ik de katholieken nog niet eens meegerekend. Maar dat was er ook polarisatie. En andere kijken op dogma's, waar mensen soms de ketters werden vervolgd. Ging het ook om eigen ruimte. Ik weet niet of van de week toevallig een heel klein berichtje in de krant dat Herman Wiersinga overleden is. Heb je het gelezen? En u kent hem ook of niet? Een beetje. Hoort op één lijn met Kuitert, zal ik maar zeggen. En het aardige daarvan noem ik het hier even. Het ging over de verzoening. De kerk had daar eeuwenlang dogma's over. Dat zou je kunnen zeggen, een beetje, ik noem het maar even mechanisch. Zo van, het is een gebeuren van God alleen, onafhankelijk van de mens. En wat er dan met Jezus gebeurt, en dat was dan voor ons. En Wiersinga die ging het van de andere kant benaderen en die zei, in de verandering van de mens, wat hier gebeurt, daar vindt de verzoening plaats. Dus hij had bij wijze van spreken ruimte voor, hij had eigenlijk het gevoel, er moet meer ruimte zijn voor wat er in de mens, bij de mens gebeurt. Het werd toen gevoeld als een bedreiging. Men heeft geprobeerd om hem de kerk uit te wippen. Het werd gevoeld als bedreiging. Van de eigen vastgestelde ruimte. Het is niet gebeurd, maar hij is wel uiteindelijk een beetje in de vergetelheid geraakt, want ik was hem alweer kwijt als het ware. Dat stamde ook nog uit mijn studietijd, zal ik maar zeggen. En, maar goed, en een Kuitert hoort daar dan ook bij, en een Den Heijer, en zo zijn er een paar mensen die geprobeerd hebben om ruimte te scheppen, waar meer mensen het gevoel hebben, in die ruimte, daar kan ik zijn. En in die andere ruimte voel ik me bedreigd. Ik zou kunnen zeggen, we zitten nu in een wat rustiger vaarwater. Zoals we ook ontdekt hebben in een gespreksgroep van geloof en leven, van mensen van de Grote Kerk, van doopzinnige gemeente en van de baptistengemeente. Dat je uiteindelijk merkt, er zit geen verschil in mensen. Je zit met dezelfde vragen. En je zit met dezelfde zoektocht en onzekerheden. En dan kun je dat delen met elkaar, zonder die grote muren ter verdediging. Daar waar oprecht gezocht wordt, naar de betekenis voor je eigen leven, als je voelt dat dat het gemeenschappelijk belang is, dan gebeurt er wat, dan kan er wat gebeuren. Dan is verbinding mogelijk en vrede. Ik heb nog een voorbeeld op de vierkante meter, zal ik maar zeggen. Daar waar mensen één op één zijn. We hadden een gespreksgroep in onze kerk een aantal jaren geleden. En toen ging het over het woord verzoening. En er was er iemand die zei van, ik kan dat woord haast niet uit mijn keel krijgen. Ik vind het zo'n vreselijk woord. Ik word er af en toe zelfs wat misselijk van. Zo, ik kan niet met dat woord uit de voeten. En er was er iemand anders die zei, het is voor mij het mooiste woord van het geloof. Nou, dan heb je een leuke gespreksgroep, toch? Dan kun je stemmen wie is er voor en wie is er tegen. Je kunt ook zeggen, daar gaan we het dus niet meer over hebben. Dan hebben we de lieve vrede. Dat is niet wat er gebeurt. Toen kwam het gesprek. Vertel. En toen vertelde hij dat het hem met een paplepel was ingegoten. Erin gepropt. En ze zeiden tegen mij, jij denkt dat jij wat kunt, stelt niks voor. Je moet het van genade hebben. Alleen genade. Hij zei, ik had het gevoel, ik stel helemaal niks voor. Ik werd helemaal klein gemaakt. En dan ook nog erbovenop. En toen zei die mevrouw, die zei van, ik snap het. Ik begrijp het. Maar nu mijn verhaal. Ik liep rond gewoon met alle mogelijke moeilijke dingen in het leven. Die als een last op mijn schouder waren. Alles, dingen die, waarvan ik Het gevoel had, die heb ik helemaal verkeerd gedaan. Maar ook dingen die verkeerd gelopen waren. En het zat mijn leven in de weg. En toen kwam ik het woord genade tegen. Met het gevoel, je mag het helemaal loslaten. Toen zei, dat was een bevrijding voor mij. Ik mag het helemaal loslaten. Dit is de eerste dag van de rest van mijn leven. En toen zei hij van, ik snap het. Kun je je voorstellen dat dat dan een verrijkend gesprek is? Dat je beide je verschillen kunt hebben, maar dat er iets ontdekt wordt van diepte, van oh, zo zit dat dus. En zo is ook de bedoeling van het geloof. Zo kun je elkaar in al je verschillen, je kunt ruzie maken, je kunt elkaar de tent uitslaan, of de kerk uitslaan, uitjagen soms. Of je kunt elkaar ontdekken. Je kunt elkaars pijn zien, aftasten en daarin ook betekenis vinden. Je kunt zeggen, wat is onze lering van morgen? Kom eerst maar even bij die Grietje van haar eigen ruimte. Ik denk, het is zo belangrijk om je te realiseren dat elk mens behoefte heeft en ook recht heeft op eigen ruimte, maar ook dat een heleboel agressie vaak niet gericht is, ja, die is wel gericht vaak op jou, maar die eerder te maken heeft met, mag ik mijn eigen ruimte hebben? Dan dat jij zo nodig de grond ingestampt wordt. Agressie, daar zit vaak achter, ik wil graag mijn eigen ruimte hebben. Daarnaast het gevoel van gespreksruimte, van als je iets gemeenschappelijks hebt, en in de Bijbel wordt het genoemd, van daarin kan de gemeente iets van dat koninkrijk laten zien. Wij hebben iets gemeenschappelijks. Alleen we laten dat niet altijd zien. En we staan niet altijd op diezelfde grond. We staan soms eerder op de grond van de verschillen. Met het gevoel dat je daarin bedreigd wordt. Dan dat je die gemeenschappelijke grond opzoekt. En zo met elkaar in gesprek komt. En zo tot verrijking komt. Juist op die dingen in het leven die zo kwetsbaar zijn. En die met pijn te maken hebben. Het belang van de ontmoeting. Maar ook het belang van samen. En dat zou je kunnen uitdragen ook als gemeente op plekken in de samenleving die je tegenkomt en over de problematiek waar we het over hebben gehad. Zoekend naar ontmoeting. Ieder mens heeft daarin zijn eigen, noem ik maar, vredesbereik. Op basis van zijn eigen plek en ruimte in het hele grote verhaal van God. Amen.